Dus dit is waar het over gaat. Kan iedereen duidelijk zien? Kan je? Kan je? Kan het niet, nog niet even zien hoe het naar de grond valt, maar daar hebben we het over vanmorgen. En ik zal doorgaan met Marcus 4. We hebben al over een aantal van gelijkenissen gesproken. En vanmorgen wil ik graag doorgaan met de versen 30 tot en met 34. En Jezus zei: waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenissen zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad, dat als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het konden horen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. Onze Vader in de hemel, zo hebben we het net gezongen. We komen tot u. En we hebben ook gevraagd: wilt u uw glorie laten neervallen op deze zaal? Dat is een groot gebed. En toch willen we het serieus nemen vanmorgen. We willen geloven dat u iets te zeggen hebt tot iedereen van ons. Door deze gelijkenis. Vraag uw Heilige Geest, Vader, want zonder uw Heilige Geest kan niks gebeuren hier. Niet door een leger of door kracht, maar door uw Heilige Geest wilt u het doen. En dat willen we graag vanmorgen vragen in Jezus' naam. Amen. Ik even die. Even de machine hebben. Want jullie konden het niet zien in mijn hand. Hier ook niet veel meer. Maar het enige wat ik hier wil duidelijk maken is dat het kleine zaadje wat ik in mijn handen had, was de zogenaamde gele mosterd. En die is toch zo'n 3 mm, 4 mm groot. Maar het mosterd waar het hier in het Nieuwe Testament over gaat, de zwarte mosterd, die is inderdaad alleen maar zo'n 1 mm groot. Dus het was het kleinste bekende zaadje dat er bestond. En hier kunnen jullie nu zien wat er van zo'n zaadje kan worden. Ja, zo'n 2 meter ongeveer groeit die struik. En aan de linkerhand kunnen jullie ook zien totdat de vogels inderdaad hun nestjes daar kunnen bouwen. Dus van 1 millimeter tot 2 meter. Een verhouding van zo'n 1 tot en met 2000. Inderdaad een verschil. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Weinig is veel in Gods handen. Zo wil ik het de preek over schrijven. Weinig is veel in Gods handen. En daar zullen we het over 3 dingen hebben. God houdt van de kleine dingen. Dat is het eerste punt. God houdt van de kleine dingen. Maar Gods voornemen is gericht op de grote dingen. Een tweede punt. En dan Leg het kleine wat je hebt in Gods handen, dan maakt Hij het groot. Dus God houdt van de kleine dingen. En Hij zei, waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken of door welk gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad, dat als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op aarde zijn. Het is niet voor niks dat Jezus hier over het toenmaals kleinste bekende zaadje heeft. En hij zegt daarmee iets over hoe God de kleine dingen waardeert. Hoe Hij de kleine dingen ziet en daarmee iets wil doen. Een vraag even aan jullie. Waar in de Bijbel heeft God kleine dingen of kleine mensen gebruikt om grote resultaten te bereiken? Sorry, heb niet. Ja, 5 broodjes en 2 vissen en daarna genoeg voor 5000. Ja, even. David en Goliath, ja, precies. Een klein jongetje, toen nog, tegen zo'n reus. Wie weet er nog iets? Kleine dingen, kleine mensen in de Bijbel. Baby Jezus, inderdaad, daar zou ik nog op terugkomen. We hebben het net gevierd, hè? Kerst. Ja, die legeraanvoerder van de Syriërs, denk ik, ja, Naaman. En die had een klein meisje in zijn huis. En door dit meisje heeft God hem kunnen genezen. Of tenminste een advies geven, zodat hij naar de profeet Elisa toe kon gaan. Mozes, die was ook klein, hè, in een bakje. Ah, die kleinste man in de Bijbel, die moeten we nog even weten. Hè? Kleinste man in de Bijbel. Zacchaeus, die kleine tollenaar. Hè? En veracht en voor niets. En dan daarna door Jezus bevrijd om alles wat hij had. Om een deel van wat hij had verder door te geven aan anderen. Nog eens? Johannes, was die ook? Ah, ja, ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. In 1 Korintiërs beschrijft Paulus hoe God van de kleine dingen houdt. 1 Korintiërs 1, 26. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Daar hebben we het. Wat zwak is, wat niks is, in de ogen van de mensen heeft God gekozen. Dus God houdt van je kleine lichaam. Misschien ben je een beetje kleiner als de anderen in de klas of in het voetbalteam. God houdt van je kleine lichaam. Hij is niet afhankelijk van onze grootte. God houdt van je kleine kracht. Een kleine gezondheid. Misschien heb je een ziekte. Of kun je niet meer doen wat anderen doen. Handicap. God houdt van je kleine gaven. Misschien denk je, ik kan niet, geen preek houden. Ik kan niet voor de zieke, voor zieke mensen bidden. Maar misschien heb je andere kleine gaven. Zogenaamde kleine gaven. God houdt van je kleine salaris. Misschien jou niet, maar jij niet. Maar God kan ook met weinig veel doen. Filippenzen 4, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Jezus Christus. God houdt van je kleine IQ. Hij is niet tegen leren en studeren, nee, maar ook al heb je geen grote IQ. Geen universiteit, geen VWO, geen afgeronde beroepsopleiding. Hij kan met ons iets doen. Hij is niet afhankelijk van hoe groot, hoe machtig, hoe rijk, hoe wijs en slim we zijn. In het Engels bestaat een song die heet Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Little is much when God is in it. Weinig is veel als God ermee betrokken is. Ik weet, dat spreekt helemaal tegen onze perfectionisme, onze drang tot perfectie. Ik spreek van mij, hè. We willen het graag 100% doen. We willen het graag uitstekend doen. We willen het beste, het grootste, zonder fout. Maar vaak zijn we niet dankbaar voor het kleine. En dan leidt ons perfectionisme alleen maar naar vermoeidheid, uitputting, burn-out. Little is much when God is in it. En Gods woord wil ons vanmorgen op het eerst aanmoedigen om dankbaar te zijn voor de kleine dingen. Voor zo'n kleine kerk, net zoals onze. God houdt van de kleine kerken. Als je Romeinen 16 opent en ziet hoe Paulus daar al die kleine kerken in Rome opnoemt, één na de andere, in het huis van Priscilla en Aquila en Apelles en Aristobulus. En niemand kent die namen, maar bij God zijn ze waardevol. God houdt van de kleine kerken. Makkelijk om over de kerk te mopperen. Hoor. Is niet mooi en dit behaagt me niet en dit loopt fout en dat is vervelend. Maar dankbaar zijn voor de kleine dingen, wat God bij ons doet. Ik geloof dat als we beginnen om voor de kleine dingen in onze kerk te danken, dat God ons dan ook de grote dingen zal geven. Want hij kan door een kleine kerk grote dingen doen, ook hier in Uden. En jullie hebben het zelf gezegd, Jezus was ook klein toen hij naar deze wereld kwam. Zijn geboorte stond in geen geschiedenisboek toen, geen van de politici in Rome of Athene die heeft kennis genomen van wat daar gebeurde in Bethlehem. En toch werd daar in de stal de belangrijkste persoon aller tijden geboren. Paulus zegt in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf ontledigd en heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te geworden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus was ook klein, maar dat leidt ons nu tot het tweede punt, want hij werd klein, maar daarna heeft God hem groot gemaakt. Want Gods voornemen is gericht op de grote dingen. Dat lezen we in ons gelijkenis ook in vers 32. Wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuin gewassen en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. Wat toen klein was, is nu groot. God houdt van de kleine dingen, maar Gods doel ermee is niet klein. Gods doel ermee is, hij wil grote dingen doen. We kunnen dat in het Oude Testament zien, dat Jezus, toen hij dit gelijkenis uitsprak, al aan de grote dingen dacht. Het staat daar in Daniël, profeet Daniël, hoofdstuk 4, vers 17. Wil ik even met jullie open doen, opslaan. Daniël, hoofdstuk 4, vers 17. Daar gaat het over een droom die de koning Nebukadnezar had van Babylon. En daar zag hij een grote boom. En vers lees even vers 13. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder wegvluchten en de vogels van zijn takken. Nou, dat was niet de vers die ik wilde. Nee, die wilde ik niet. Ja, vers 10, dat is beter. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie een boom, dat is het, midden op de aarde. Groot was zijn hoogte, de boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hen vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Ja, die boom wordt later dan gekapt, maar zo zag het Nebukadnezar in zijn droom. En daar wordt duidelijk dat de boom een voorbeeld was voor zijn koninkrijk. Het was groot toen, het grootste in de wereld. En de vogels in de lucht waren een voorbeeld voor al die volken en nazi's en mensen van de hele aarde die deel uitmaakten van zijn rijk. En ik ben er zeker van dat Jezus wist waar hij het over had toen hij van een struik sprak, waar de vogels onder de hemel kwamen om daar te nestelen. Want hij, dat zegt hij in het begin van onze gelijkenis, waarmee kan ik het koninkrijk van God vergelijken? Dus het gaat hem om niets anders dan om het koninkrijk van God. Daar komt hij terug op wat Nebukadnezar in zijn droom zag. En hij zegt, mijn rijk is net zoals van Nebukadnezar te vergelijken met een boom waar alle volken en mensen van de hele aarde in de toekomst zullen kunnen hun nesten bouwen. En we weten, zijn rijk is nu nog heel veel groter geworden dan dat van Nebukadnezar. Een paar honderd jaar, dan was Nebukadnezar verdwenen uit de geschiedenis. Maar het rijk van Jezus is doorgegaan tot en met vandaag. En we weten dat hij zijn grote zendingsbevel heeft gegeven, dat we heen gaan om alle volken, alle landen te bereiken met het evangelie. En zo gebeurt het vandaag. God heeft een plan voor alle volken en naties. Wat een bemoediging voor ons om te zien. Hier in de gelijkenis van het mosterdzaad heeft Jezus het al over zijn groot doel. Om de hele wereld te bereiken. Er is een verbinding tussen de gelijkenis van het mosterdzaad en Matthäus 28, het zendingsbevel van Jezus. Gods voornemen en plan zijn de grote dingen. Hij houdt van de kleine dingen, hij houdt van een kleine kerk, net zoals hier onze kerk. Maar zijn voornemen en plan zijn de grote dingen. Om heel Uden te bereiken. En dat is belangrijk dat we dat niet uit de ogen, dat ons dat niet uit de ogen komt. God wil de hele stad bereiken, niet alleen maar deze kleine wijk. Ik denk, ik heb het hier al genoemd, het motto van William Carey, de Engelse zendingspionier in Indië. Verwacht grote dingen van God. En onderneem grote dingen voor God. Dus dat moet ons gebed zijn. Hoe kunnen wij invloed hebben op deze stad? Wat kunnen we doen? Wat is mogelijk? Met Gods hulp alleen. Wij kunnen het niet. Maar hoe kan God ons gebruiken om deze stad voor hem te bereiken? En dan gaat het door, niet alleen deze stad, maar de hele wereld. Gelukkig hebben we zendelingen die we steunen hier in deze kerk en daar moeten we ook mee doorgaan. Maar weet je, ik droom dat op een dag iemand van deze gemeente zelf gaat om anderen te bereiken. In Europa, in de hele wereld. Kort verband, lang verband. Misschien zeg jij zo onmogelijk, we zijn maar 10, 15 personen. Maar wat is onmogelijk voor God? We hebben het net gehoord. Hij houdt van de kleine dingen en hij kan de kleine dingen gebruiken voor de grote. Zou hij ons niet kunnen gebruiken voor zijn grote zendingsbevel? In Handelingen 13 sprak de Heilige Geest tegen de gemeente. Er was ook een kleine gemeente. Zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen zeiden zij, oh nee, dat is te moeilijk, want die zijn onze twee beste ouders, die mogen niet gaan, die moeten hier blijven. Dat kan niet, hè. Heilige Geest moet je fout zijn, hè? Dat kan niet. Maar het staat niet in de Bijbel. Het staat, toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus Gods plan zijn de grote dingen, Gods voornemen. En hij wil dat wij daar mee kunnen doen. En dat kan alleen maar, en dat leidt me naar het derde punt, dat kan alleen maar als wij het kleine wat we hebben in Gods handen leggen. Want dan maakt hij het groot. Het mosterdzaadje, dat staat in vers 31, wordt in de aarde gezaaid. Dus de zaaier moet het loslaten. Anders kan het niet groeien. Hij moet het kleine, weinige wat hij heeft, loslaten. In de aarde laten vallen en dan kan het groeien. En zo moeten we het kleine wat we hebben aan God overgeven. Margriet heeft de 5000 genoemd en zo was het daar ook. Er was een jongetje, dat staat in Johannes 6, een jongetje dat had 5 gerstebroden en 2 visjes. En dat was voor hem zijn lunchpakket. Lunch. Nee, dat is voor mij, hè. Maar hij stond klaar om zijn lunch aan Jezus te geven. En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, staat in Johannes 6. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten, op dezelfde manier worden ook werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En alle 5000 hadden voldoende. Dus sta je klaar om het kleine wat je hebt in Gods handen te leggen? Ik heb nog een voorbeeld voor jullie. Dit is mijn tafeltennisbedje. Ik ben trots op hem, want die is al heel oud. Ik denk zo'n 20, 25 jaar nog van mijn tijd waar ik zelf actief was. Is niet het beste. Maar en daar wil ik het nu over hebben met jullie. Zien of dat lukt. Kan je het volgende plaatje laten zien? Ja. Als jij het in handen hebt, is het misschien een ramp, hè? Maar als Martijn de Vries hem in zijn handen hebt, maakt dat een verschil. Misschien kennen jullie. Ik heb extra gekeken, hè, wie de laatste Nederlandse kampioen in een tafeltennis was. Dus hier is hem, Martijn de Vries. Wij Duitsers, wij denken meer aan Timo Boll. Maar hij was ook niet de wereldkampioen. Dat was inderdaad Wang Hao. Stel je voor, als Wang Hao mijn badje in zijn handen heeft. Wat een verschil. Het zou wonderen kunnen doen. In jouw handen? Weet het niet. Maar dat heeft tegen mij gesproken. Wie ben ik? Misschien ook zo'n oude bad. Niet meer de jongste. Maar als God mij in zijn handen neemt, wat kan er gebeuren? Als God jij in zijn handen neemt, dan kan iets gebeuren. Als je het zelf wil doen, is een ramp. God is nog veel groter als Wang Hao of Martijn de Vries of Timo Boll. Als hij de oude bed in zijn hand neemt, dan gaan we overwinnen. Klopt dat? Of denk aan de arme weduwe, Marcus 12. Alleen maar 2 muntjes had ze in haar handen. Maar zij heeft die 2 muntjes gegeven. En Jezus zei, ze heeft meer gegeven dan al die rijke lui en al die fariseers en wat ook. Want het weinige heeft God groot gemaakt. Ik wil nog een voorbeeld uit Guinea-Bissau geven, waar ik 11 jaar gewerkt heb. Het zendingswerk daar werd gesticht door Bessie, een jonge Engelse zendeling. God had ze geroepen om samen met 2 mannen als eerste protestantse zendelingen naar dit klein landje in West-Afrika te gaan. Toen was het nog een Portugese kolonie, Portugees Guinea genoemd. En de katholieke koloniale overheid had tot deze moment nog nooit toegestaan dat een protestantse zendeling het land binnenkwam. Bessie had zich net verloofd met een van de 2 mannen, dus het was een boeiende en spannende tijd voor haar. Ze reisde naar Kaapverdië om daar de Portugese taal te leren en vandaar wilde ze verder naar Bissau reizen. Ondertussen had het bestuur van haar zendingsorganisatie WEC besloten dat vanwege het feit dat Bessie nog een jong ongetrouwd meisje was, de 2 mannen voor het eerst alleen naar Bissau zouden gaan om de missie voor te bereiden. En zo is het gebeurd. De 2 mannen reisden alleen. Bessie bleef in Kaapverdië. En dan kwam de grote teleurstelling. De Portugese overheid verbond haar toestemming voor de inreis met zo hoge financiële voorwaarden dat het voor zo'n kleine geloofszending als WEC toen absoluut onmogelijk was om eraan te voldoen. En Bessie in Cape Verde ontving een telegram. Ticket weer annuleren. Het project Portugees-Guinea is opgezegd. Zou alles vergeefs geweest zijn, haar taalstudie? Alles voor niks? Ze zoekte God. Ze worstelde met God. En ze nam een stoute beslissing. Ik ga alleen. En omdat ook haar verloofde niet mee wilde, koos ze ervoor om de verloving te verbreken. Toen al 31 jaar oud. Een hoge prijs om te betalen. Op 20 mei 1940 vertrok ze van Cape Verde naar Guinea zonder visum en zonder verblijfsvergunning. Haar enige hoop was een Kaapverdische vrouw die met haar meereisde en die met de situatie in Portugees-Guinea al bekend was. En die vrouw maakte het mogelijk dat ze na aankomst door de Portugese gouverneur persoonlijk ontvangen werd. Zeker ging ze daar met een bevend hart naartoe. En het gebeurde wat nauwelijks te geloven was. Die man was helemaal vriendelijk en positief. En binnen korte tijd had ze de vergunning in haar handen en ze kon zich vrij in het land bewegen. Dezelfde gouverneur heeft later, toen de eerste kerk gesticht was, het heel moeilijk voor haar gemaakt. En ze moest het land weer uit. Op dit moment dacht hij misschien, met zo'n klein ongetrouwd meisje, daar kan zeker niks misgaan. Laat haar maar gaan. Maar hij zat helemaal fout. Want weinig is veel in Gods handen. En dit was de geboortedag van de Protestantse kerk van Guinea-Bissau. Vandaag hebben we daar zo ongeveer 20.000 tot en met 30.000 gelovigen. De grootste protestantse kerk in de hele regio. Een klein, ongetrouwd meisje, in de steek gelaten door haar zending, veracht door de gouverneur, wat kan die ook doen? Maar voor God, een waardevol instrument in zijn handen. Als hij de bed in zijn handen neemt, dan kan iets gebeuren. Niet alleen maar in Guinea-Bissau. Ik geloof ook hier. Misschien zeg je, ja, dat is goed voor Martin en voor Piet en Ranier, die zijn de dienaren van God, maar ik ben veel te zwak. Ja, jij wel. Jij bent te zwak, inderdaad. Maar het hangt ervan af wie die bed in zijn handen heeft. Dus vertrouw op God. Als hij je leven in zijn handen neemt, dan kan hij iets ermee doen. Het ligt niet aan de grootte van het geloof, maar aan de grote God. Dat lezen we in Lucas 17, vers 6. En de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, kennen jullie misschien ook die vers, als je een geloof had als een mosterdzaadje, zou tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Het mosterdzaadje staat voor een kleine geloof aan een grote God. Dat zien we bij Samuel, bij David, bij de weduwe, ook bij Bessie. En dat geloof ik dat ook bij ons kan gebeuren. Ik wil dat jullie mee naar huis nemen. Misschien kan dat heeft mijn vrouw gisteren gedaan voor mij. Hartelijk bedankt. Heeft die vers opgeschreven en een paar mosterdzaadjes erbij geplakt. Dus neem het maar mee. Als herinnering dat God ook van de kleine dingen in jouw leven houdt. En dat God je wil gebruiken voor zijn werk hier in Uden en waar ook. En op de achterkant van het kleine kaartje heb ik nog een andere vers uit het Nieuwe Testament gezet. Openbaring 3, vers 8. Daar spreekt Jezus tegen een kleine kerk. Was ook zo'n kleine kerk in de stad van Philadelphia. En hij zegt tegen haar: ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Ik hoop dat iedereen zo'n kaartje heeft kunnen pakken. Neem het mee in je Bijbel of naar je bureau. Als herinnering aan wat God door jij wil doen. Hannah Lam heeft er een mooi liedje van gemaakt en daar wil ik mee afsluiten. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad. Dat je had verborgen in de zwarte grond en waaruit een grote boom ontstond. Wil je wel geloven, het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn. Als je het gaat wagen met Gods woord alleen, dan gebeuren wonderen om je heen. Amen. Vader in de hemel, we zijn u heel erg dankbaar dat u ons oude bedjes kan gebruiken en dat u door ons wonder boven wonderen kan doen. Vermeer ons geloof, Vader. We willen vertrouwen dat het niet de grootte van ons geloof, maar de grote God, dat die het verschil maakt. Daarom help ons en vermeer ons geloof. En help ons om alles, de kleine, zwakke dingen van ons leven in uw handen te leggen. Dat u ze kan gebruiken. In Jezus' naam. Amen.